Heer, we danken wel, Heer, voor uw Heilige Geest. Heer, we danken wel, Heer, voor uw Heilige Geest. Heer, dat we uw ogen mogen ervaren op dit moment. Het is Pinksteren, Pinksterfeest. We vieren dat de Heilige Geest is uitgestort zoals geprofeteerd is in Joël 2. En zoals beschreven staat in Jeremia 31. Dat de Heilige Geest zou komen op al het vlees, de beloofde trooster. Heer, wij danken u wel dat we u mogen kennen, beter mogen kennen door uw Heilige Geest. Heer, we hebben u nodig zoals wij zuurstof nodig hebben om te ademen. Zo hebben we uw Heilige Geest nodig. U bent niet een God die van geboden en met regels die wij moeten navolgen. Heer, we mogen u dienen in liefde. Heer, en u heeft liefdesregels opgesteld in uw woord. Maar u geeft ook ons uw Heilige Geest. Heer, om dat ook te volbrengen. Heer, om u de eer en de glorie te geven in ons leven. Heer, we hebben gezongen, kom Heilige Geest van God. En op dit moment willen we ons hart openen om van u te ontvangen. Om waarheid te ontvangen in ons hart. Heer, u wilt spreken vanmiddag ook over uw Heilige Geest. Wanneer u blaast, wanneer uw wind waait. Wanneer er een windvlaag kwam in Jeruzalem, in Handelingen 2. Toen werden ze vervuld met de Heilige Geest. Zo wil u ons ook vervullen met de Heilige Geest. Heer, dat u ons leven verandert. Dat u ons nieuw leven geeft, Heer. Heer, dat bid ik in Jezus' naam, Heer. Open onze harten vanmiddag om uw woord te ontvangen. Amen. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Amen. Amen. We vieren vandaag het Pinksterfeest. Pinksteren betekent letterlijk 50ste dag. 50 dagen na de opstanding van Jezus uit de dood op de dag van de eersteling. Ook al zo'n feestdag in het Oude Testament op de Joodse kalender. 50 dagen daarna op de 50ste dag het Heilige Geest uitgestort. En ik wil gaan lezen waar anders natuurlijk op zo'n dag als in Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. Dus als je een Bijbel hebt, of een telefoon, of een tablet, waar een Bijbel op staat, open het met me mee, lees met me mee. Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. De uitstorting van de Heilige Geest, vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Als je de MBG vertaling hebt, staat hier toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak. Het Pinksterfeest brak aan. Maar het werd ook vervuld. Beide vertalingen zijn juist. Alleen legt even een nadruk op iets anders. Het was Pinksterfeest. Daar waren zoveel mensen in Jeruzalem om het Pinksterfeest te vieren. Dat is het oogstfeest. 50 dagen na Pesach, na Pasen, werd het oogstfeest gevierd. Het wekenfeest. En zoals op de dag van de eersteling op Pasen, de dag na de Sabbat was, dat lees je al in Leviticus 23, en dat gevierd werd, stond Jezus ook op uit de dood op zondag. En 50 dagen daarna, ook op de dag na de Sabbat, werd de Heilige Geest uitgestort en schrijft hier de schrijver van Handelingen dat het Pinksterfeest vervuld werd, het oogstfeest. Zo kon de oogst worden binnengehaald. Want de Heilige Geest werd uitgestort op iedereen, op al het vlees. Iedereen kon God vanaf dat moment ervaren. En wat een geweldige dag was dat. Ze waren allen eensgezind bijeen, vers 1. En plotseling kwam uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. Er kwam een geweldige windvlaag. God blies met zijn adem. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. De Heilige Geest werd hier uitgestort. En sindsdien ja, is het evangelieverkondiging heel snel gegaan over de hele wereld. Ik vind het zo bijzonder dat waar je ook komt over de hele wereld, dat mensen, of je nou in Ecuador bent, of in Zambia bent, of in China, of zelfs hier in Groningen, dat wij Jezus mogen ervaren. He, dat God niet de God is van ver af, maar God is dichtbij gekomen door zijn Zoon Jezus Christus. En toen hij naar de hemel ging, zei hij, ik zal u een andere van hetzelfde soort, staat daar letterlijk, zal ik u zenden. De trooster, de belofte van God zal ik u geven. En die zal u leiden, ook naar de waarheid. En in die tijd leven, dat we mogen leven met de Heilige Geest. En dat hebben we nodig. Want zonder de Heilige Geest wordt ons leven gebaseerd op regels, gebaseerd op eigen gedrag, eigen goeddunken. Maar de Heilige Geest stelt ons in staat om God ook beter te leren kennen. Weet je, als je tot geloof komt, dat is niet een intellectueel iets. Nee, op een gegeven moment, als je tot geloof komt, dan zeg je, Heer, ik heb u nodig. Ik heb gezondigd, ik kan niet zonder u. En dan vraag je God in je leven te komen en dan komt de Heilige Geest in je wonen. En hier wil ik over spreken. God blaast zijn adem dan in je. En je lichaam wordt wel genoemd een tempel van de Heilige Geest. Waar de Heilige Geest wil wonen. Waar de Heilige Geest wil woning maken. En dat is eigenlijk een omschrijving waar de Heilige Geest zich steeds meer thuis voelt. Je wilt je woning zo mooi mogelijk inrichten waar je je lekker voelt. Je gaat je woning maken in je huis. En zo wil de Heilige Geest ook woning maken in jouw leven. En ik wil met je gaan naar een heel bijzonder gebeurtenis. Een hele bijzondere gebeurtenis. En dat is de dag van, op het Oude Testamentische kalender, de dag van de eersteling. Dat is de dag dat Jezus als eerste opstond uit de dood, Paaszondag. Op die dag gebeurde heel veel bijzondere dingen. Maar daar gebeurde iets waar ik vanmiddag op wil, met de nadruk wil leggen, is dat Jezus openbaart zichzelf aan zijn discipelen. En dan lees je dat hij blaast op hen. En dan zegt hij, ontvang de Heilige Geest. En voordat we dat openstaan, dus Johannes 20, wil ik nog even lezen, Johannes 17. Johannes 17, vers 18. Dit is een onderdeel van het hoge priesterlijk gebed, waarin Jezus bidt tot de Vader. En dan bidt hij vervolgens tot zijn discipelen en daarna tot de toekomstige discipelen. In dit gebed zie je het hart van Jezus zo kenmerkend, zo zichtbaar worden. En vers 18 zegt, bidt Jezus hier tot de Vader. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Dus zoals Jezus door de Vader naar de wereld is gezonden, zo zendt Jezus ons nu naar de wereld. He, om de goede boodschap te verkondigen. Johannes 17. Nou, in Johannes 17, dan heb je 18 natuurlijk. In Johannes 19, dan wordt hij gevangen genomen. Sterft hij, maar hij staat weer op uit de dood. Op Paaszondag. En dan wil ik lezen, Johannes 20 vers 19 tot en met 23. En als je aantekening maakt, schrijf even op. Het is heel interessant. In Lucas 24, vers 36 tot en met 49 wordt hetzelfde beschreven. Maar dan krijg je wel interessante extra informatie. Sowieso, weet je, dit evangelie is opgetekend door ooggetuigen. Dit zijn ooggetuigen verslagen. En daarom is het ook zo mooi dat je die vier evangeliën hebt. En elk heeft ook weer een bijzondere invalshoek. En bijvoorbeeld Lucas was een arts, die schrijft heel specifiek, heel gedetailleerd over dingen. Dus wat we hier in Johannes 20 lezen, een aantal dingen zien we niet hier terugkomen in Johannes 20, maar wel in Lucas 24. Wat bijvoorbeeld interessant was, in Lucas 24 lees je dus ook dat niet alleen zijn discipelen, de 10 discipelen, Thomas was niet hierbij aanwezig, En Judas was er niet meer, dat weten we. Maar dat ook de Emmausgangers aanwezig waren. En misschien waren er ook nog wel anderen aanwezig. Interessant. Een interessant detail. Als Jezus blaast op zijn discipelen en ook op de Emmausgangers dus, geeft hij zijn Heilige Geest, blaast hij in de discipelen. Dat zijn interessante dingen. Dus lees Johannes 20, maar ook Lucas 24, vers 36 tot 49, rustig eens thuis door. En ik lees nu vanaf vers 19, Johannes 20, vers 19. De verschijning aan de 10 discipelen. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, dus paaszondag, opstandingsdag, gelijk de eerste dag, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden. Moet je nagaan deze setting. Een groepje, ja, mensen die de geloof kwijt was. Een groepje mensen die niet meer zag gaan zitten. Ze zaten in zak en as. Ze hadden allemaal Jezus verlaten. Ze zaten bij elkaar en misschien te brainstormen. Nou, het waren mooie 3 jaren, maar wat nu? Ja, een groepje waar je eigenlijk niet bij zou willen horen. Waar depressiviteit was. En ze zagen niet zitten. De deuren waren dicht. Ze waren bevreesd. Ja, dat de Joden hun zouden oppakken en misschien wel zouden martelen en de gevangenis zouden gooien. Dat is de setting. Op paaszondag. En dan opeens komt Jezus en hij stond in hun midden. Zo, wat een belevenis. Deur dicht, Jezus staat in hun midden. En dan zegt hij het volgende, vrede, zei u, vers 19. Jezus geeft vrede, geeft rust. Hij zei, vrede, zei u. En nadat hij dit had gezegd in Lucas 24 lees je, dat zij angstig waren en zeer bevreesd. Dat is een detail wat in Johannes 20 niet wordt beschreven, maar dat is natuurlijk logisch. Ze hadden de deur dicht, pot dicht. En Jezus komt daar, hij zegt, vrede zij u. En nadat hij dit had gezegd, liet hij hun zijn handen zien en zijn zij. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus laat zien dat hij het is. Hij laat zijn doorboorde handen zien aan de aanwezigen. Ook zijn doorstoken zij laat hij zien. En dan zien ze en herkennen ze van dit is Jezus gekruisigd. Hij is opgestaan. Wat een feest. Ze verblijden zich. En dan vers 21. Jezus dan zei opnieuw tegen hen. Hè, dat was waarschijnlijk ook nodig. Nogmaals. Vrede zei u. Je hoeft niet angstig te zijn. Je hoeft niet bevreesd te zijn. Ik ben nu bij je. En dan zegt hij, zoals hij ook bad in het hogepriestelijk gebed wat we hebben gelezen, Johannes 17, vers 18, zegt hij hetzelfde. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Hij had over heel veel andere dingen kunnen spreken. Maar Jezus kiest hiervoor om dit te noemen. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Maar Jezus wist, en de discipelen wisten het ook maar al te goed, dat zonder de Heilige Geest, zonder hulp van God, wordt het een zootje. Op eigen kracht kunnen we het niet. Wij hebben de Heilige Geest nodig. En Jezus wist dat. En Jezus belichaamde ook in zijn leven, dat hij leefde met de Heilige Geest. We hebben al, lied 3 was volgens mij de geloofsbelijdenis, hebben we gezongen. Dat hij geboren is uit de maagd en door de Heilige Geest verwekt. En dat zijn bediening begon toen Jezus zich liet dopen en de Heilige Geest op hem kwam. En hij belichaamt, zoals Jezus al de Heilige Geest zo nodig had, hè, om ook tot de Vader te bidden. En zo hebben wij ook de Heilige Geest zo ontzettend nodig. En Jezus geeft hier een zendopdracht aan zijn discipelen. En zoals de Vader hem had gezonden, zo zendt hij ook ons. Zo zendt hij jou, zo zendt hij mij. Maar hij wist, we hebben de Heilige Geest nodig. En vers 22 zegt, en nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen. En zij tegen hen ontvang de Heilige Geest. God geeft een zendopdracht, hij blaast daarna op hen. En hij zegt dan, ontvang de Heilige Geest. Wat gebeurt er nu precies wanneer Jezus blaast op zijn discipelen en zegt: ontvang de Heilige Geest. Weet je, de Heilige Geest in het Grieks is het woord pneuma. En ik heb vanochtend even gecheckt. We zijn deze week heel erg druk bezig geweest hier in de studio. Over de afgelopen weken. En ik heb even gevraagd, hebben wij ook een pneumatische boor gebruikt? En dat hebben we gebruikt, toch?
Nee.
Niet? Oh. Nou, oh, dan kan ik hem dan... Oh, dan heb je niet de waarheid gespeeld. Oh, oké. Maar wie kent het pneumatische boor? Ja, oh, eentje. Nou, dan moet ik... Ik heb helemaal geen verstand van klussen. Maar een pneumatische boor is een boor die werkt op luchtdruk. Pneuma. Luchtdruk. Wind. Is een fantastische uitvinding. Pneuma betekent wind, geest, adem. En als Jezus blaast, dan blaast hij op hem en dan zegt hij ontvang de Heilige Geest. En het woord wat hier genoemd wordt, is een heel specifiek Grieks woord. En wordt ook maar één keer in het Nieuwe Testament gebruikt. Heel bijzonder. Blazen komt wel voor. Hè? En we hebben gelezen in Handelingen 2 dat er een windvlaag kwam. Maar dit woord, blazen, is het Grieks woord enfusau. En dat betekent inblazen in. Jezus blaast in zijn discipelen. Zo staat het hier letterlijk. En als je kijkt naar dit woord in het Grieks, betekent het lucht die een voorwerp vult of zelfs laat opzwellen. Enfusau. Dus Jezus blaast in zijn discipelen. Hij vult zijn discipelen met zijn adem. Met pneuma. Met zijn geest. En zoals, hè, dus de Heilige Geest bedoel ik hiermee. En het is een bijzondere gebeurtenis natuurlijk, omdat de Heilige Geest nog niet was uitgestort op het Pinksterfeest. Dit was 50 dagen hiervoor. En Jezus blaast op zijn discipelen. En in de Nadense Bijbelvertaling is het heel mooi omschreven. De Nadense Bijbelvertaling is een heel letterlijke vertaling. En leest soms een beetje moeilijk, maar... Hieruit kun je soms heel mooi de bedoeling van de schrijver lezen. En ik geniet ervan om de Nadense Bijbelvertaling ook te lezen. Ik heb hem altijd bij. En de Nadense Bijbelvertaling, ik heb hem ook hier, ja, op het scherm zegt het volgende. Dus Johannes 20, vers 22 staat: als hij dat gezegd heeft, blaast hij hen toe en zegt hij tot hen: neemt in u op aanblazing van de Heilige. Ja, als je het even nu zo leest, dan is het inderdaad even een beetje lastig lezen. Maar dit is, vind ik, heel mooi vertaald wat hier in het Grieks staat. Dat Jezus blaast in zijn discipelen. En hij zegt in een gebiedende vorm: neem de Heilige in ontvangst. Neem de Heilige Geest in ontvangst. Jezus zegt hier, dus in deze vertaling, neemt in u op... He, dus een actieve houding, neem in je op de aanblazing van de Heilige. Ik vind het een fantastische vertaling. De pneuma, het blazen van God. En God wil zijn levensadem in je blazen. Neem het in je op, de aanblazing van de Heilige. En dit woord komt alleen maar in het Nieuwe Testament voor. Dat is heel interessant. In het Nieuwe Testament dat God blaast in zijn discipelen. Niet zoals met Pinksteren, dat God met een windvlaag komt en je vervult en dat de Heilige Geest op je komt rusten of over je heen komt. Nee, dit is een specifieke referentie dat God blaast met zijn Heilige Geest in zijn discipelen. En in het Nieuwe Testament, nogmaals, wordt hij maar één keer gebruikt, dit woord. En in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint, wordt dit woord wel twee keer gebruikt. En daarom is het zo interessant om even naar dit woord te kijken. Zoals ik al zei, het is het inblazen in, of een voorwerp vervullen met lucht, zelfs tot opzwellen toe. Waar wordt dit woord nog meer gebruikt? Er wordt gebruikt in Genesis 2, vers 6 en 7. Genesis 2, vers 6 en 7. Dus misschien kun je bij mij even opslaan. Dus het blazen van God in een voorwerp komt voor, dit specifieke woord komt niet meer voor in het Nieuwe Testament. Maar het is zo specifiek dat God blaast, zodat er nieuw leven komt, dat God zijn levensadem geeft. In Genesis 2, vers 6 staat: maar een damp steeg op en steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem. En, hier heb je het woord, en blies de levensadem in zijn neusgaten. En fusau. Hij blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Hier wordt in Genesis 2 beschreven hoe de mens werd gevormd. God nam de stof van de aardbodem en hij blies de levensadem in zijn neusgaten. Dit is hetzelfde woord wat ook gebruikt wordt in Johannes 20, waarin Jezus blaast op zijn discipelen. En er is nog één andere referentie in het Oude Testament, waarin ook dit woord wordt gebruikt. En dat vind je in Ezechiël 37. Dat is een bijzonder passage, waarin Ezechiël wordt meegenomen en hij ziet een dal van dorre doodsbeenderen. En dan zegt God: wat zie je daar? En hij zegt: ja, ik zie allemaal dorre doodsbenen. En zegt God: kunnen deze dorre doodsbenen tot leven komen? En wie weet wat de reactie is van Ezechiël? Ja. Of ja, u weet het. Ik denk, dat is heel safe. He, dat is het beste antwoord dat je kunt geven. U weet het. En dan moet hij profiteren tot deze beenderen, dat ze tot leven komen. En eerst ziet hij dat er pezen komen op deze beenderen. En dan komt er vlees op de beenderen en dan komt er huid over. Maar er is nog geen leven. En dan wordt hij nog een keer gevraagd om nogmaals te profiteren over dat de geest in wordt geblazen. En dat is precies ook dit woord. Profeteer dat de geest van God wordt ingeblazen. Blaas in deze gedoden, staat in vers 9. Ik wil even het hele passage lezen. Dus Ezechiël 37, vers 1 tot 10. Lees het rustig mee. En hier zie je ook dat God met zijn levensadem blaast, zijn beenderen, zijn pezen, vlees, er is een huid, maar er is nog geen leven. En dus, wat hebben ze nodig? Ze hebben de geest van God nodig, de geest van leven. Vers 1 zegt: de hand van de Heere was op mij. En de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. Vers 3. Hij zei tegen mij: mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere, Heere, u weet het. Safe antwoord, beste antwoord wat je kunt geven. Toen zei hij tegen mij: profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, tegen deze beenderen. Wat zegt de Heere? Dubbele punt. Zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Dus als Gods geest in je komt, zal er leven zijn. God is een geest van leven. Vers 6. Ik zal pezen op u leggen. Vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven. God geeft, blaast zijn geest in ons. Zodat u tot leven komt. Waarom hebben we de geest nodig van God? Zodat wij tot leven komen. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde. En zie een gedruis. Dit lijkt wel wat we hebben gelezen in Handelingen 2, hè, de Pinksterdag. Er kwam een geweldige windvlaag. En hier, zodra hij profeteerde, ontstond er een geluid. En zie, er was een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar. Elk been bij het behorende been. Vers 8. En ik zag en zie, er kwamen pezen op. Er kwam vlees op. En hij trok er een huid overheen. Maar er was geen geest in hem. Dat was het probleem. Er was nog geen leven. En dan krijg je vers 9. Dan zegt God nogmaals, profeteer tegen de geest. Zodat de geest wordt geblazen in deze gedoden. Vers 9. Hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest. Profeteer, mensenkind. Zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, Heere, geest, komt uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden. Dit is het Griekse woord, enfusau. En blaas in deze gedoden. Kom uit de vier windstreken en blaas erin. Kom maar, zodat zij tot leven komen. Nogmaals, waar de Heilige Geest is, daar is leven. God wil leven brengen. God wil ook nieuw leven geven als Hij in je komt wonen. Vers 10. Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en ze kwamen tot leven. Ze gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Dus dit Grieks woord wordt in drie passages maar genoemd. In een passage waarin God de mens maakt en zijn levensadem blaast. En zo wordt de mens een levend wezen. En in Ezechiël 37, waarin hij een vallei ziet van dorre doodsbeenderen, wat een beeld is van het volk Israël. Kan het volk Israël weer tot leven komen? U weet het, Heer. Dat is zijn antwoord. En dan gaat God aan de slag. Ja, maar profeteer. En zeg tegen de geest dat de geest ook komt en een leven brengt. En nou, nu zie je, dat zie je ook in het Pinksterfeest gebeuren. Dat er leven komt, het leven wordt uitgestort. Maar nu heel specifiek ook in Johannes 20, vers 22, wordt dit woord gebruikt. Jezus blaast in zijn discipelen. Dus wat gebeurt hier waarin Jezus blaast? Er zijn maar drie referenties. Allemaal referenties waarin God blaast, hè, waarin zijn pneuma, of in het Hebreeuws ruach, wind, geest, adem, wordt geblazen in een voorwerp. Het voorwerp wordt gevuld en er komt leven in. Dus ik denk persoonlijk dat op dit moment de discipel ook vervuld werd met de Heilige Geest. En een nieuw leven kwam. Dat dit een bekeringsmoment is in hun leven, geloof ik echt. Want Jezus blaast in hen met zijn levensadem. Er komt een nieuw leven. Het groepje mensen die zwak was, die ontdaan was, die niet meer zag zitten. Zien Jezus. Jezus zegt vrede zij u, vrede zij u. Hij blaast zijn Heilige Geest uit. Trouwens in Johannes 7 staat waarin Jezus op de Loofhuttenfeest, op de laatste dag van Loofhuttenfeest zegt van de Heilige Geest zal over je komen en stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Ik ga dat nog even lezen. Johannes 7, vers 37. Hier staat op de laatste dag, de dag van het feest, Loofhuttenfeest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus de echte vervulling van de Heilige Geest, echt het waterbad van de Heilige Geest, dat de Heilige Geest over hen kwam, was pas op het moment dat toen Jezus naar de hemel ging, hemelvaart, en 10 dagen later, op de 50ste dag, werd dus de Heilige Geest uitgestort op al het vlees. Alleen hier zie je in Johannes 20 dat Jezus in deze persoonlijke ontmoeting met zijn discipelen en de Emmausgangers, misschien waren er nog een paar aanwezig in de ruimte, maar hij geeft hen de opdracht, zoals de Vader mij zendt, zo zend ik ook jullie, maar jullie hebben de Heilige Geest zo hard nodig. Ontvang de Heilige Geest. Ontvang de aanblazing van de Heilige. Wat mooi. Dat de Heilige Geest het mag aanblazen. Het vuurtje mag aanwakkeren. Ja, als je barbecuet, dan heb je soms nodig dat je eventjes een... heb ik van de Armenen geleerd, ik gebruik een föhn. Ja, en dan gaat het heel, heel hard. En dan gaat het vuurtje worden aangewakkerd. Er komt een aanblazing. op die kolen. En dan wordt die kolen lekker heet. Je kunt zelf wel wat gaan blazen, maar dat heeft toch wat minder effect. Er is soms een hulpbron nodig. De aanblazing is dan nodig, dan wordt de kolen lekker warm. Nou, dit is ook wat God wil doen. Een aanblazing geven. Jezus blaast op zijn discipelen en hij zegt: ontvang de Heilige Geest. De aanblazing van de Heilige. Ik denk, we hebben dit zo hard nodig in ons leven. Dat wij ook de Heilige Geest hebben. Ook geleid worden door de Heilige Geest. Ik wil ook echt bidden, heel specifiek hiervoor. Dat je ziet hier twee heel duidelijke momenten. Dat God blaast in de mens. En dat hij, dat er leven komt. Dat is ook de bekering. De Heilige Geest komt in je wonen. Je wordt een tempel van de Heilige Geest. En met Pinkster zie je dat de Heilige Geest ook over je komt. Helemaal vervuld. En God wil je ook een levende relatie geven met hem. En ik heb echt geloof dat als we gewoon nu gaan bidden. Als je zegt, ik wil ook meer van de Heilige Geest. Misschien heb ik mijn leven nog nooit aan God gegeven. En misschien kun je gewoon zo meebidden met mij. Van net als de discipelen. Dat was een zootje ongeregeld. Ze zagen het niet meer zitten. En maar Jezus verschijnt. Hij laat zijn handen zien. En zij, die doorstoken was. Hij laat het zien. Ik ben het echt. En ik wil je de Heilige Geest geven. Ik wil blazen op je. Blazen in je. Dan geloof ik dat God het wil doen. En voor mensen die al zeggen, ja, maar dat heb ik gedaan. God wil je tot overstromers toe vervullen. Zoals Johannes 7 zegt. Stromen van leven water zal uit je binnenste vloeien. Dat wil God doen. Enthousiasme en passie voor God. Niet uit eigen werken of eigen initiatief, omdat we het zo moeten doen. Ik praat wel eens met mensen. Bijvoorbeeld was met de buren van, ga je weer naar de kerk? Hè? Moet het weer? Ik zeg, dat is de mooiste dag van de week. Ik vind het fantastisch. En ik ben graag in Gods gemeente. En het is het mooiste wat ik kan doen. De beste plek waar ik kan zijn. Kijk, en dat is niet een moeten van, ik moet hier zijn, het is zondag, dus we moeten hier zijn. Nee, ik wil hier graag zijn. God ontmoeten, elkaar bemoedigd, ook soms bemoedigd worden. Soms heb ik ook nodig om van God te horen en dan aanraking van God te krijgen. En dan wordt een relatie met God levendig, wordt interessant. En God spreekt dan ook. En dit wil God ook geven vandaag. Ik wil echt bidden, open je hart en ontvang ook de Heilige Geest. En laat ook Gods adem op je blazen. Ik heb het ook genoemd, het thema van vandaag. Wanneer God blaast. Dus wanneer God blaast, geeft hij leven. Leven toen hij de mens maakte. Leven toen Ezekiel moest profeteren tegen de dorre doodsbeenderen. Toen kwam de Geest van God in deze beenderen. En deze gingen leven. En hij brengt ook leven door het blazen in zijn discipelen. En zo wil hij ons ook vullen met zijn Heilige Geest. En als je dat wil, bid gewoon met mij mee. Heer, wij danken u wel, Heer, voor deze vervulling van het Pinksterfeest. Heer, het is vervuld, het oogstfeest en het wekenfeest. Maar wat een fantastische manier is het vervuld door de uitstorting van de Heilige Geest. Zodat de grote oogst binnengehaald mag worden. En zoveel mensen die bereikt moeten worden door met het evangelie. Heer, maar u heeft daartoe een fantastisch middel gezonden naar deze wereld. En dat is uw Heilige Geest. Heer, en door uw Heilige Geest mogen we u kennen. Kunnen we u beter leren kennen. Verstaan we het woord beter. Kunnen wij ook een levendig gebedsleven hebben. Heer, we hebben het zo nodig. Net zoals we zuurstof nodig hebben om te ademen. Hebben we uw Heilige Geest nodig. Om met u te leven. Heer, en we bidden. Heer, blaas ook in ons met uw Heilige Geest. Zoals u ook zegt, van neem de Heilige Geest in ontvangst. Dan wil ik ook bidden. Neem de Heilige Geest in ontvangst. Laat je vullen met zijn Heilige Geest. Ik wil het muziekteam ook vragen om naar voren te komen. Dan gaan we ook zingen van Holy Spirit Rain Down. We vragen de Heilige Geest om echt te komen, om te landen hier in dit huis. God is hier. De Bijbel zegt dat 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, dan ben ik in hun midden. Dus God is hier in ons midden. God wil je vullen. Open je hart en laat God inblazen in jou. Zodat je volledig veranderd wordt, zodat Hij zijn leven mag geven binnenin jou. Amen.